Nou, Tinkerbell komt.
Ja.
Ik weet dat ze al veel gevraagd is, maar nog niet haar verhaal heeft gedaan. Dus komt ze hier doen. Dus Kijk. Dat is mooi.
Nee, wat er precies is voorgevallen, weet ik eigenlijk ook niet.
Nee, dat gaat ze vertellen hopelijk.
Ja, en ik vraag me heel erg af, past dit voorval, wat we dus straks gaan horen, in het debat over seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik? Welkom bij Wat ik nog wilde zeggen. Weer een mediapodcast, maar nu met Judith en Lisbeth. Dit is een podcast waarin we het nieuws uit de media bespreken. Ons vergrootglas nog eens leggen op een verkeerde quote, een ongelukje in een talkshow of een heuse mediastorm. Vandaag is onze gast Katinka Simonsen, beter bekend als Tinkerbell. Kunstenares, vaak controversieel en altijd geëngageerd. Welkom Tinkerbell.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Jij bent een van de vrouwen, zoals ik zei, die een klacht heeft ingediend. Eerste melding en dat is als klacht aangenomen.
Ja.
Door de Partij van de Arbeid. Hoe luidde precies jouw klacht?
Mijn klacht is een verhaal van anderhalf uur. Dus ik heb anderhalf uur verteld over heel veel incidenten en heel veel dingen die aan de hand zijn. Dus het is niet een MeToo-zaak. Het is niet zoals dan in de krant staat dat ik een jaloerse ex ben en die klaagt over iemand die vreemd gaat. Het is een enorme waslijst van incidenten, dingen die heel, heel schadelijk zijn. Het is moeilijk samen te vatten. Maar wat misschien het belangrijkste is, is dat Gijs van Dijk iemand is die heel veel dubbellevens tegelijk leidt met heel veel vrouwen. En met nadruk op heel veel. Dat zijn allemaal vrouwen op redelijk invloedrijke posities. En die vrouwen weten dat niet van elkaar. En hij vertelt die vrouwen allemaal hele akelige verhalen over de andere vrouwen, waardoor die vrouwen elkaar gaan haten. Maar echt. En verhalen gaan verspreiden over die andere vrouwen. En die verhalen hebben invloed op hun carrière en op hun privéleven. Zodanig dat zij omlaag getrokken worden ten gunste van Gijs van Dijk.
Nou, dat is een enorme beschuldiging of een enorme klacht.
Ja.
Maar waar valt die onder? Is het dat grensoverschrijdend gedrag?
Nou, dat lijkt me grensoverschrijdend. Dit is machtsmisbruik. Ja, op het hoogste niveau.
Is het seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Nou, niet bij mij. Dat moet ik misschien even zeggen. Daarom moet ik soms even goed nadenken over mijn woorden. Want het betreft heel veel vrouwen die allemaal hun eigen verhaal hebben, waar heel veel overlap in zit, maar die ook niet allemaal naar buiten wil treden, die vaak kinderen hebben die ze moeten beschermen, die op bepaalde posities zitten waardoor het moeilijker wordt om te praten. Dus ik kan mijn eigen verhaal makkelijk vertellen. Dus de reden dat ik eigenlijk vrij makkelijk een klacht kon indienen met mijn naam eronder is ook omdat ik een heel autonome positie heb. Ik werk voor niemand. Ik heb geen baas. Ik word wel heel vaak voor de bus gegooid bij allerlei zaken. Dus ik dacht, gooi me er nog maar een keer voor. I can handle that. Maar dat geldt voor de meeste vrouwen niet. Dus ik ben inderdaad degene geweest die is gaan praten en die de eerste klacht heeft ingediend nu. En naar aanleiding daarvan zijn er meer binnengekomen. En ik weet dat er nog meer gaan komen ook. Van heel uiteenlopende soort. Maar ik moet dus oppassen dat ik niet dingen zeg die niet direct mijn verhaal zijn en die iemand anders kunnen schaden, omdat zij daarmee dan in problemen komen.
Ja, en die andere vrouwen kunnen ook een klacht indienen.
Ja, maar ook dat is ingewikkeld, zeg maar. Want het is zo groot en zo heftig. Niet alleen emotioneel, hè, want je komt erachter dat je dus één van de vele dubbellevens was. Hè? Dat is al heftig om erachter te komen. Je bent heel erg gebruikt, misbruikt om andere vrouwen omlaag te halen. En je hebt zelf een positie met invloed en daar heb je hebt gebruik gemaakt van jouw positie om anderen omlaag te halen. Mm. Dus ik heb dat ook gedaan. Ik heb laat ik even een voorbeeld noemen waar ik zo anoniem mogelijk in kan blijven. Er was bijvoorbeeld in de aanloop van de verkiezingen vorig jaar was er een vrouw die zich verkiesbaar had gesteld. En ik volgde haar al heel lang op Instagram en ik vond haar fantastisch.
En we hebben het nu over de Partij van de Arbeid. Hè?
Ja, we hebben het over de Partij van de Arbeid. Ik vond haar fantastisch. Dus ik heb een paar keer stories gedeeld op mijn Instagram. Ik vond haar fantastisch. En toen vertelde Gijs me, zij is verschrikkelijk. En zij is zo dom. En zij is alleen maar aan het netwerken. One issue. En je moet echt voor haar oppassen. En et cetera. Ik ben onmiddellijk gestopt met haar promoten. En ik weet van anderen dat daar hetzelfde over diezelfde vrouw is gebeurd. Hij heeft over zijn ex-vrouw, met wie hij een kind heeft, tegen ons bijna allemaal zulke afschuwelijke dingen gezegd, dat wij bijna allemaal... hij heeft bijvoorbeeld over haar gezegd dat zij hun kind zomaar bij hem heeft achtergelaten, zonder reden, zonder te willen praten, waardoor hij ineens in zijn eentje voor dat kind moest zorgen en daarom elke dag van Texel naar Den Haag moest rijden en dat allemaal alleen moest doen en zij weigerde te praten of iets te zeggen en zijn kind was ernstig getraumatiseerd hierdoor en had daardoor ernstige psychische problemen ook, door dus die vreselijke moeder. Nou, dit is niet waar. En dit heeft hij aan ons bijna allemaal verteld. Ja.
Maar dit is de sfeer waarin jouw klachten en de incidenten plaatsvonden. Dit heb jij gemeld.
Dit heb ik gemeld. En wat ook belangrijk was, is dat ik al wist dat er een dossier over hem bestond. Want ik ben door een oud medewerker van de PvdA daarover gebeld. En die heeft mij verteld dat er al een officiële waarschuwing lag tegen hem, al 2 jaar. Dat hij een geheimhoudingsclausule had moeten tekenen over Gijs van Dijk. Dus ik wist niet waar het over ging. En dat er meerdere incidenten waren geweest. Dus ik wist dat er al een dossier was. En daarmee werd het belangrijk om mijn verhaal aan een dossier toe te voegen. Dit zijn nog steeds geen strafbare feiten. Maar als je weet, er is al een dossier. Je weet niet wat daarin zit, maar wel dat het ernstig is. Dan kan het iemand anders helpen.
En dit zijn, is het genre, noem ik het maar even, incidenten dat jij hebt gemeld aan de Partij van de Arbeid.
Dat klopt. Ja. En veelvoud.
En Tinkerbell, want we hebben best wel veel vragen, denk ik. Even terug, want het is heel veel informatie.
Sorry, ja.
Nee, dat is niet erg. Maar ik wil even terug naar jouw gedeelte. En ook, je hebt in het Parool in je column geschreven van ik noem geen namen. En toen heb je het gezegd, nu noem je wel naam.
Ja, maar ik heb geen namen genoemd in de media. Dat heeft hij zelf gedaan. Ja. Hij is opgestapt.
Maar waarom... kun jij aangeven waarom je er nu mee komt?
Ja. Ik heb dus ontdekt over één dubbelleven in november. En ik ben toen door een aantal mensen gebeld die hem ook kennen. Waaronder dus één oud-medewerker van de PvdA die mij vertelde dat er dus al een dossier was en een officiële klacht, et cetera. Ja. Maar ik was... zo geschokt dat hij echt dat dubbelleven wat heel ver ging leiden. En dat hij zo had gelogen dat ik in december lag ik er gewoon helemaal af. En toen heb ik besloten om naar Colombia te gaan. Gewoon weg. Hoofd leegmaken. En wat een belangrijke soort ommekeer is geweest. Dat het open komt in je hoofd. Dat je denkt, dit is er aan de hand. Is dat... ik heb een goede vriend, een journalist. En die wist van wat er was gebeurd. Hè, het dubbelleven en alles. En Gijs kende die journalist van de wandelgangen, maar niet echt. En ik had Gijs verteld dat ik deze journalist alles had verteld. En dat die journalist daar verder niks mee zou gaan doen. Dat het in vertrouwen was. Gewoon een vriendschappelijk informatieuitwisseling. Deze vriend van mij, die appte mij op een gegeven moment toen ik in Colombia zat. Dat hij Gijs was tegengekomen. En dat Gijs hem had verteld dat het heel erg slecht met hem ging. Dat zijn psychische toestand heel ernstig was. Zo ernstig dat hij 1,5 maand had thuis gezeten. En nu slechts deels terug was op de fractie. En dat, maar onder strenge begeleiding van een psycholoog. Ja. En dat hij net ontslagen was uit het ziekenhuis. En dat hij daar 3 dagen op de intensive care had gelegen met ernstig hartfalen. En dat kwam door die psychische toestand. Nou, en ik wist, die psychische toestand komt doordat ik heb ontdekt dat hij een dubbelleven leidde. Dus ik schrik me wild. Want iemand is dus bijna dood door mij. Zo voelde ik dat. Dus ik was echt... natuurlijk wil ik niet dat iemand op de intensive care belandt door mij. Ik heb hem zelfs nog een beterschapskaart gestuurd. En toen kwam ik thuis, een paar weken geleden, en toen dacht ik, dit is toch een gek verhaal. En toen ben ik gaan rondbellen en toen bleek dit niet waar. Hij heeft niet op de intensive care geleefd, hij heeft geen hartkwaal. Hij heeft dit verzonnen om dit ja, bij mij te krijgen, om mij dit gevoel te geven van schuld naar hem, zodat ik niet zou praten.
Dus als ik jou goed begrijp, dan ontstaat hier een beeld van een Kamerlid dat een leugenachtig leven leidt.
Nou, dat is een understatement. Alles wat hij zegt.
Ja, maar ik vat even samen wat jij nu vertelt. Leugenachtig leven, die vrouwen met wie die relaties heeft kwetst. Of voor de gek houdt. Of
Nee, niet per se. Ja, we zijn gekwetst. Maar veel belangrijk is dat hij zodanig manipuleert. Dat die vrouwen elkaar omlaag halen. Elkaar tegenwerken in hun carrière. Ten gunste van hem.
Oké, okay, nou dat is dan vanuit jouw perspectief. Is dit even het beeld.
Ja, precies. Ja,
wat jij schetst van dit Kamerlid. Ja. En hij is hier niet. Dus we kunnen geen hoor en wederhoor plegen. Dus
hij zal sowieso liegen. Dus dat. Ja.
Nou, voeg jij er dan nog aan toe?
Ja.
Maar dan hebben wij jouw perspectief even duidelijk.
Ja.
In het AD.
Ja, AD.
Het is heel interessant dat we het daarover hebben.
Ja. In het AD, op de voorpagina zelfs. Gijs van Dijk voor de bus gegooid of MeToo geval. Ja, wordt daarin opgevoerd. Ja, er staat dus, er staat voor Neil jouw verhaal, wat je nu vertelt.
Klopt.
Er wordt ook gezegd, Tinkerbell heeft niet echt een relatie met hem gehad. Ze zagen elkaar een paar keer. Het is echt een anonieme bron. En Tinkerbell is jaloers.
Ja.
Er
staan twee belangrijke dingen
in. Maar daar komen we denk ik zo op. Mm-hmm. De vraag. Nou ja, dat
ik weet namelijk wie de bron is.
Oké.
Okay. Ja, maar even los van de details. Daar staat ook in bijvoorbeeld, was het wel een echte relatie? Was het wel een romantische relatie in de zin dat je kunt spreken van verkering?
Er staat in het stuk dat de vrouw met wie hij een relatie had, zeg maar dubbel leven waar ik achter kwam, dat de vriendin is van Meili Vos. Er staat ook in dat er een anonieme bron vanuit de PvdA is. Dat is die vriendin van Meili Vos, die nog steeds gelooft dat ik dit allemaal heb verzonnen, omdat Gijs dat zegt.
Ja.
Dat is dezelfde persoon, dus dat is niet zomaar iemand uit de PvdA die hem goed kent. Dit is waarschijnlijk zijn vriendinnen, met wie hij op dit moment net een huis heeft gekocht.
Ja, okay, wat een intriges, man. Ik kan bijna niet meer volgen. Het is een soort soap opera.
Maar als jij dit dan leest, wat denk jij dan? Hoe voel jij je dan?
Ik was heel boos, omdat de journalist die dit heeft geschreven, dit wist. En gewoon het niet begreep. Een soort cliché, maar dit is echt zo'n typisch zo'n man die dan alleen maar denkt, oh, jaloerse vrouwen. En terwijl het daar helemaal niet om gaat. En dus ik was heel kwaad. Ik heb een hele dag rondgebeld en inmiddels de chef van de parlementaire redactie van het AD aan de telefoon gehad. En ook mijn eis aan hem was bellen met Michiel Kuzi van Parool, omdat die het wel goed snapte.
Adjunct.
Ja, precies. Ja. Adjunct van Parool. En ik heb mijn eis was met hem bellen en met hem overleggen wat een goede oplossing is. En nu het echte verhaal vertellen. En dat is ook ingewilligd, daar wordt nu aan gewerkt.
Maar nu komen we eigenlijk bij een hele belangrijke vraag, volgens mij. Die je ook online al heel vaak gesteld is, op Twitter en zo. Ja, is dit een hele vervelende en kwalijke privé-kwestie, waarin iemand ergens achterkomt van haar vriend / relatie? Of is dit een kwestie van groot maatschappelijk belang, passend in de nieuwsberichten over seksueel overschrijdend gedrag in een werkrelatie die ook een machtsverhouding is?
Nee, dit gaat over machtsmisbruik. En vrouwen op invloedrijke posities zodanig omlaag halen in hun carrière en in hun leven, dat deze man daar zelf profijt van heeft. Daar gaat het om.
En waarom heb je het naar buiten gebracht en niet met die vrouwen?
Ik heb het niet naar buiten gebracht.
Opgelost.
Ik heb dat intern bij de PvdA gemeld maandagavond. En dat heb ik alleen in een hele kleine vriendenkring natuurlijk over gesproken. En ik had inmiddels contact met een aantal exen, ook van Gijs, die hetzelfde verhaal hebben. Maar ik heb dat helemaal niet publiek gemaakt. Ik heb het gemeld maandagavond in een gesprek met Lilian Ploemen en Katy Piri. En dat was een heel goed gesprek. En aan het einde van het gesprek, zij vroegen aan mij, wat wil ik nou? He, want het is geen strafbaar feit. En toen heb ik gezegd, nou één, ik heb grote reden om te vermoeden dat er al een dossier over hem bestaat. Daar moet het bij. Twee, ik heb gegronde reden om ervan uit te gaan dat de vrouw die 2 jaar geleden aangifte tegen hem heeft gedaan van grensoverschrijdend gedrag tegen Gijs, wel de waarheid sprak. En drie, ik vind dat iemand die zo ver gaat in liegen en manipuleren en vrouwen omlaag halen, niet in de Kamer hoort. Ik weet dat een Kamerlid kun je niet een zetel ontnemen. Dus dat is helemaal niet. Dus daar reken ik helemaal niet op en daar ga ik helemaal niet van uit. Maar als er straks weer verkiezingen zijn en er is een commissie die moet bepalen wie er op de lijst komen, dan vind ik dat de commissie dit verhaal moet kennen. Dat is wat ik heb gezegd. En toen hebben ze aan mij gevraagd: goh, hoe wil je dat doen? Want er zijn heel veel manieren binnen de PvdA om iets te melden of iets. En toen ging Lilian me dat uitleggen. En om eerlijk te zijn, was het zoveel dat het ging duizelen in mijn hoofd van alle mogelijkheden. En toen heb ik haar gevraagd: waar kunnen jullie het beste mee werken? En toen zei ze: nou, je kan ook nu meteen formeel een klacht indienen. En toen heb ik gezegd: dan bij deze dien ik een klacht in.
Heb je eigenlijk nog contact gehad met hem, met Gijs?
Nee.
Helemaal niet al heel. Hoe lang niet al?
Eigenlijk sinds dat dit gebeurd is, heb ik geen contact meer met Gijs.
Maar bedoel je?
Eind november.
Oké, ja.
En ik heb hem dus de beterschapskaart gestuurd. Ik heb hem zelfs nog een kerstkaart gestuurd. Ja. Want ik vond het ook allemaal heel naar voor hem. Dus ja, dat was het.
Dus, want wat wilde jij? Je had dus niet van tevoren. Jij ging in dat gesprek in en je had niet van tevoren. Wat wilde je bereiken? Of werd het nu zo die klacht dat je dacht: oké.
Nou, wat ik wilde bereiken was dat in ieder geval de zaak van die vrouw van 2 jaar geleden, hè, die aangifte van haar, of die klacht van haar, dat die opnieuw bekeken werd. Want ik had goede reden om in ieder geval zeker te weten dat Gijs daarover loog. En ja, dat is natuurlijk heel erg als ik vermoed dat een vrouw die een klacht indient van grensoverschrijdend gedrag, valselijk wordt weggezet als dader in plaats van slachtoffer. Dat is heel ernstig. Dus ik vond, daar moet echt opnieuw naar gekeken worden. Ik had goede reden om dat te melden. Dus dat vind ik dan dat mijn verantwoordelijkheid is. En dossier dus wat al bestond, dat moest erbij.
Wat ik me nu afvraag. Die vrouwen, over wie jij spreekt, die allemaal die relatie zouden hebben en die elkaar naar beneden halen, omdat hij dat regisseert, in jouw woorden.
Ja.
Waarom zijn die niet? Die zijn toch heel machtig met elkaar nu dit naar buiten is gekomen.
Gijs maakte misbruik van zijn zoon. Hij vertelde ons eigenlijk allemaal, ja, niet iedereen precies hetzelfde verhaal, maar het kwam wel ongeveer op hetzelfde neer, namelijk dat zijn zoon heel kwetsbaar was. Dat het heel slecht ging met zijn zoon. En dat zijn zoon beschermd moest worden. En nou, als ik even voor mezelf spreek. Ik dacht, als uitkomt dat controversiële kunstenares heeft een relatie met Kamerlid. Dat belandt mogelijk ergens in de kolommen. En het gaat al zo slecht met die zoon. Als hij dat uit de krant haalt. Ja, Gijs gaf mij zeg maar de indruk dat heel slecht zou zijn voor hem. Dus ik hield het heel klein. En dat deden eigenlijk al die vrouwen om die reden om zijn kind te beschermen.
Oké. Okay. Maar wat bij mij nog mag.
Jij je mag absoluut niet weten. Ik heb nog wel vragen.
Kijk, de hele Kamer zit vol met mensen die relaties hebben of rare hobby's of heel gemeen zijn tegen mensen. Ik bedoel, daar maak ik me geen illusies over. Maar in hoeverre is een privé kwestie relevant, zo relevant voor je functioneren als Kamerlid?
Als een Kamerlid misbruik maakt van zijn machtspositie. En,
maar deed hij dat?
Ja, dat deed hij. Want nou, om je een idee te geven, de eerste date die ik met hem had, dat was eind juni 2020. Toen we hebben natuurlijk ook over politiek gehad. En een van de dingen die ik met hem heb besproken, heeft hij direct een motie gebracht. En dat is iets wat meerdere vrouwen zeggen, dat hij dat deed. Dingen in motie brengen die ter sprake kwamen. Ja. Of in het debat inbrengen. Om jou het gevoel te geven dat je heel erg belangrijk was. Dus dat bijvoorbeeld.
Ja. Nou ja, dat is een patroon. Als je het zo schetst.
Ja, dat klopt.
Maar dan nog denk ik dat heel veel Kamerleden dat kunnen doen. Maakt ze niet een goed Kamerlid?
Nee, precies. Alle Kamerleden kunnen doen. Nou, het is omdat de omvang zo groot is. En de effecten zo extreem. Het is heel extreem. En dan kun je wel zeggen, ja, er zijn wel meer Kamerleden die doen misschien. Maar dat moet natuurlijk niet. Dat is niet integer.
Nee.
En het is niet alleen niet integer. Wat Gijs heeft gedaan, is heel erg schadelijk geweest voor heel veel vrouwen. Die zijn allemaal erg omlaag gehaald. Het is een moeilijk gemaakt in hun carrière.
En nadat Tim Hofman die uitzending maakte met Boos over The Voice. Mm-hmm. Nou, toen durfden meer vrouwen zich uit te spreken. Toen is er een soort, hoe zeg je dat? Een reeks van berichten gekomen. Ja. Ajax. En dat heeft elkaar gestimuleerd, want dan durf je ook, hè? Mm-hmm. Vind jij dat jouw klacht past in dat patroon?
Ik denk wel dat doordat zeg maar dit echt een maatschappelijk onderwerp is, hè, waar veel over wordt gesproken.
En wat is het maatschappelijk onderwerp?
Nou, het machtsmisbruik, ongelijke verhoudingen en wel niet durven praten, omdat het heeft echt consequenties. Ik bedoel, de consequentie voor mij is nu dat ik door het slijk word gehaald, want ik ben gewoon de jaloerse ex. Mm-hmm. Die gaat klagen bij de baas en Lilianne Ploemen zou dat makkelijk kunnen gebruiken, want die wilde al van Gijs af. Daar is allemaal totaal geen sprake van. Maar dat is wel, hè, ik ben nu het is het
ja, want je hebt van victim blaming. Je hebt natuurlijk al heel wat vaker wordt slijk gehaald, zeg maar. Ik bedoel, jij bent wel wat gewend. Hoe is dat nu?
Het is gewoon echt heel akelig om in de krant te lezen dat jij de jaloerse ex bent. En dat het een soort wraakactie is. Het is helemaal geen wraakactie. Het is een poging om andere vrouwen te beschermen. En om dit te stoppen. En inmiddels zijn er dus... We zijn met heel veel exen inmiddels connected. En growing. Doordat ik ben gaan praten, is er een enorme beerput geopend. Mm-hmm. En ik verwacht dat er nog heel veel naar boven komt. Omdat het... Ja, we weten inmiddels dat dit al jaren speelt. Dat hij dit eigenlijk al in zijn hele volwassen leven doet.
Maar en vind je... laten we even bij The Voice beginnen.
Ja.
Vind jij dat jouw verhaal vergelijkbaar is met dat van de vrouwen die ook aan het lijntje zijn gehouden?
Ik heb die film wel gezien die Tim heeft gemaakt. Maar dat gaat natuurlijk volgens mij vooral over seks. En niet zozeer... Ja, het is wel machtsmisbruik, want die vrouwen die staan dan meer toe dan ze willen. Omdat die persoon... daar willen ze ook iets van. Maar dit gaat verder, want hij speelt vrouwen zodanig tegen elkaar uit dat ze elkaar kapot maken. Mm-hmm. En hun carrières kapot maken. Dat gaat nog veel verder.
Oh, je vindt het eigenlijk erger dan...
Veel.
Dan wat bij de Voice is gebeurd.
Veel erger. Veel erger.
Oké. Okay. Nou.
Oké. Okay. En wat denk je dat dit verhaal of jouw klacht, of de klachten van die exen die jij nu noemt, doet voor het debat over overschrijdend gedrag en machtsmisbruik?
Nou ja, wat natuurlijk al...
Dat je echt zo'n dader-slachtoffer hebt. Werkt dat?
Nou ja, dit gaat natuurlijk over vergaande vormen van intimidatie en misbruik en psychische mishandeling. En dat is op dit moment niet zo...
Noem je het psychische mishandeling?
Ja, want hij bedreigt, heeft ook gedreigd met dingen. En hij heeft ook hele agressieve buien. En hij presenteert zichzelf de hele tijd als slachtoffer. Dus dan wordt hij ineens heel kwaad, out of the blue. En dan gaat hij vervolgens huilen omdat hij niet over de dood van zijn moeder heen is. Omdat zijn zoon, dat gaat zo slecht.
Maar is dat erger dan aanranding en verkrachting waar de mensen bij The Voice van verdacht worden?
Nee, het is dat. Plus ook nog jouw carrière kapot maken. En dat van heel veel anderen. Dus het is gewoon nog iets erbij. Het is gewoon nog meer.
Hoe zie jij dat, Judith?
Nou ja ik lastig vind, want dat is dat aanranden. En dat is dat je al die exen hadden een relatie met hem. Dus dan is het al... Ik weet niet of je dan kan spreken.
Nou, wat ook...
Dat maakt het gewoon... Daar hoor je veel de kritiek op. Dat maakt het lastig, omdat veel mensen inderdaad nog zeggen... Ja, maar het was een privé kwestie, want ze hadden...
Maar hij maakte het dus een kwestie die te maken heeft met carrière. Dus hij gebruikte zijn positie als Kamerlid om vrouwen tegen elkaar op te zetten en ook om vertrouwen te winnen. Wij dachten, laat ik even voor mezelf spreken. Hij stuurde mij bijvoorbeeld heel veel naaktfoto's. Hij zat op Tinder, daar ken ik hem van. Het is een Kamerlid. Ja, hij stelt zich zo kwetsbaar op naar mij. Dus natuurlijk ben ik de enige, want het zou wel gek zijn als Kamerlid als je 5 vrouwen tegelijk hebt of meer, hè, dan ook nog. Dus daardoor vertrouw je iemand en daardoor sta je ook meer toe. Dus, hè, dus dat is het machtsmisbruik deel. En dan,
maar dat snap ik niet, want jij werkte niet voor hem. Ik bedoel, jij werkte niet voor de Partij van de Arbeid, toch?
Nee, zeker niet.
De, maar hoe bedoel je, je zei van ja, daardoor sta je meer toe?
Ja, kijk, als zeg maar iemand die totaal anoniem is en weet ik veel bij de bank werkt en die niemand kent, jouw naaktfoto stuurt. Mm-hmm. En je zou daar, hè, ik zou daar kwaadwillend in willen zijn en die naaktfoto's publiceren of naar de krant sturen, dan is niemand geïnteresseerd. Is dat een Kamerlid? Dan zou ik naar geen stijl kunnen gaan of zoiets stoms. En dan zou ik hem iets vervelends kunnen. Ik zou hem
ja, maar dat
kunnen,
is toch zijn verantwoordelijkheid?
Dat weet ik. Maar goed, hij geeft jou dus die hele grote map met heel. Ik kan een 3D-print maken van zijn lichaam, van de hoeveelheid naaktfoto's die ik heb.
En, maar volgens mij.
Dus daardoor vertrouw je iemand. Als iemand jou dat toevertrouwt, dan denk je iemand is betrouwbaar. Dus hij gaf allemaal reden om hem heel erg te vertrouwen. En hij was tegelijk altijd een slachtoffer. Waardoor je hem ook vertrouwde in alle nare verhalen die hij over die vrouwen vertelde. En hij moest daar ook om huilen. Hè? Dus die vrouwen waren zo slecht dat hij daar zo'n last van. Hij was het slachtoffer van die vrouw. En dat jij echt die vrouwen ging haten. Ook zeg maar daar kwaad over ging spreken. Of mm-hmm. ervoor zorgde dat die andere vrouwen niet verder komen in carrière, et cetera.
Ja. Misschien is de vraag, sorry ik je onderbreek. Want erger is misschien een gekke vraag. Hè? Want daar hadden we het over.
Ja, van misschien is erger. Maar het is groter.
De vraag is misschien, moeten we dat hier ook onderscharen? Dat is denk ik de vraag waar veel mensen. En daar geef je nu antwoord op. Van jij zegt ja, want het is dus
een machtsmisbruik.
Machtsmisbruik volgens jou, weet je wat jij zegt. Dus dat is denk ik de belangrijkste vraag. Want het is natuurlijk heel lastig om leten een weegschaal te gaan leggen hier. Of wat is erger?
Maar,
valt het onder het debat?
Het maatschappelijke debat gaat nu over seksueel afschrijdend gedrag. En machtsmisbruik.
Machtsmisbruik.
En dat is een heel belangrijk debat. Ja. En in hoeverre hoort dit daarbij? En waar ik nu hardop nu over nadenk, is want jij schetst een beeld van een man die bad news is, weet je wel? En verschrikkelijke dingen doet met die vriendinnen die hij allemaal zou hebben.
Ja.
En zijn exen. Maar is dat hetzelfde als een werkgever, werknemer of iemand die afhankelijk is op wat voor manier dan ook?
Nee, dat is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde, maar ik zou zeggen dat het in de range van machtsmisbruik ligt. Maar er zijn natuurlijk heel veel vormen en heel veel.
Ik ben benieuwd, Ingwa, want jij zegt it's growing. Er is een app ex-groep.
Nee, er is geen app, maar we hebben wel een deel van de exen heeft nu.
Maar wat gaat er nog gebeuren? Gaat er nog wat gebeuren?
Dat er vandaag bijvoorbeeld iemand die nog niet aan de lijst met klachten is toegevoegd gaat praten met Lilian. Ik weet niet of dat een officiële klacht is, want deze vrouwen zijn voor een deel ook kwetsbaar. Op het moment dat je een officiële klacht indient, dan komt dat in een dossier en niet iedereen wil in een dossier. Dus dat zijn afwegingen.
Maar jij zegt, er komen nog meer. Dat is jouw verwachting.
Dat weet ik zeker.
Ja. Iedere week zijn Judith en ik op iemand.
En op wie zijn jullie?
Op wie was jij, Judith?
Deze week, of wie ik deze week was. Nou, ik mag zeker niet weer Marcel Levy zeggen.
Levy?
Nee, grapje. Ik was op. Toch op Irene Wüst. Op Irene Wüst, want zij is the greatest of all time. Dat ten eerste. Maar ik heb.
Ben je fan?
Nou,
altijd al.
Nou, ik niet per se, maar ik vind wat zij heeft gepresteerd zo knap. Dat je altijd op wanneer het moet zo kan presteren. En na zoveel jaar nog steeds. En het was vooral dat zat een interviewtje in, dat hebben de meesten wel gezien, met Bert Maaldrink na afloop. En toen raakte ze emotioneel. Het was zo. Ja, dat je zat in haar hart, zeg maar. En ik heb het toch 2-3 keer teruggezien en ik moest 2-3 keer huilen.
Echt?
Ja, omdat ze het dan ook over haar vriendin die overleed aan kankerschaatser en Paulien. En het zo, ja, ik vind het gewoon mega knap dat je zo. Dus ik was iedereen.
Ja, ik ben ook op iemand, maar dat is heel gênant. Ik zoek nu iemand.
Zo erg was ik op diegene.
Nee, de Nederlandse skiester die na 50 seconden op haar skinummer werd uitgeschakeld. Jelinkova, de voornaam weet ik even niet. En zij had al een vreselijke paar weken achter de rug, want ze had coronastress, was licht positief, of althans, er was een verdachtmaking van een positief test.
En ze zat in eentje in een dorp.
In een hotel, totale mental breakdown. Nou, dat meisje, die vrouw, kon alleen maar huilen. Toen moest ik ook bijna huilen. Ik
hoorde het op de radio. Het was heel
verschrikkelijk, verschrikkelijk. Toen was ik een beetje op haar, want ik identificeerde me heel erg met, met een topsporter. Want de verschillen zijn zo klein. Nee. Maar ik voelde haar pijn.
Ja.
Toen was ik op haar.
Jij, ja, ik denk wel, misschien was het niet de week om op iemand te zijn.
Ja, wel. Eigenlijk wel. Ik was eigenlijk ineens op alle vrouwen die nu ineens samenwerken en ineens met elkaar gaan praten en dat daar en de enorme kracht die eruit komt. En maar als ik dan één iemand kan noemen, dan is dat Lilianne Ploemen. Echt zo'n waardering voor hoe zij dit heeft opgepakt en hoe serieus het heeft genomen en hoe professioneel ze dat heeft gedaan. En met zo integer. Ik ben helemaal verliefd op Lilianne Ploemen.
Genoteerd. Allemaal vrouwen. We zijn allemaal op vrouwen vandaag.
Heel goed. Ja, lijkt zo. Ja.
Heel goed.
We moeten even bellen met Mark.
Ja.
Ha, Mark.
Hey, Mark.
Hoi.
Wat had jij nog willen zeggen?
Wat wil je op deze week?
Nou ja, het viel me deze week natuurlijk de MeToo-affaire op. Volgens mij hebben jullie in de studio iemand zitten waarvan een ex eruit is gemieterd bij de PvdA.
Tinkerbell, hij is opgestapt.
Hij is opgestapt, ja.
Hij is opgestapt.
Ja, dus dat viel me op. Maar wat me nog meer opviel is dat zo'n PvdA eigenlijk veel gemener omgaat met de slachtoffers dan bijvoorbeeld John de Mol of Ajax. En dat viel mij op. En het viel me ook op dat deze week eigenlijk een kleine rehabilitatie van John de Mol dan wel op zijn plaats is. Die man is overal wordt verketterd. En waarom ik het ook zeg, en dat is mijn nieuws van de week, is dat in de Staatscourant, dat lezen wij natuurlijk nooit, maar ik werd erdoor getipt, dat de Mol deze week voor 30 miljoen is aangeklaagd om de 30 miljoen op de lat staat om zijn FM-frequenties te moeten betalen.
Wat betekent dat?
Die man die heeft een groot bedrijf en die moet nu 30 miljoen betalen voor al zijn radiolicenties. Denk ik, ja, dat is ook een beetje sneu, vind je niet? De NPO mag gratis alles doorzetten. Terwijl hij moet dan voor Sky Radio, Radio 10 en 538 hartstikke veel geld betalen. Dus deze week is wat mij betreft, neem ik het een beetje op voor John Mol.
Terwijl nou, dat ik mag ook weer in de krant, Mark.
Grootste criticus en ik vind het een beetje sneu.
Maar vooral omdat hij zoveel moet betalen?
Nou, vooral omdat hij zoveel moet betalen. Dit speelt al 20 jaar. Het is misschien een beetje een technisch verhaal. Al 20 jaar moet je veld de overheid de FM-licenties. En wat doen ze daarmee eigenlijk? Dat ze eigenlijk de lucht die boven ons land zit, daar lopen radiogolven doorheen. En de publieke omroep mag daar gratis hun spullen doen. Maar de commerciële omroepen, ook Q-Music, dat is dan in handen van DPG, de grote uitgever, die moeten daarvoor betalen. En dat is best een filosoof-economische discussie, waarbij ik het voor het eerst eigenlijk enorm opneem voor John Mol, want ik vind het idioot dat de NPO dat wel daar gratis mag, maar zij niet. En heel veel moeten betalen. En er komt nog bij dat natuurlijk nu de streamingdiensten ook heel veel invloed hebben. Dus het is wat mij betreft een week dat John de Mol een enorme huk verdient.
Uit jouw mond.
Uit mijn mond klinkt dat super gek. Tot zover dus. Mijn pleidooi om wat milder te zijn van John de Mol. En dat is mijn bijdrage.
Okay.
Zie je volgende week.
Ja, dankjewel, Mark.
We gaan heel even naar de commercial break.
Oh ja. Hebben we commercials? Advertenties? Nee.
Okay.
Dan kunnen we door.
Tinkerbell, ik neem aan dat je, nou ja, weet ik eigenlijk niet, zat jij vragen. Je bent nog wel, je staat er nog wel, je krijgt nu heel veel over je heen. Heb je al gedacht, had ik het misschien niet moeten doen? Of zeg je nee?
Nee, het is meer andersom. Dat ik had mijn column geschreven in het Parool. Ja. En besloot, ik ga nu mijn mond open trekken. Want nou ja, dat was dus omdat ik vermoedde dat iemand valselijk werd beschuldigd. Toen heb ik eigenlijk de eerste dagen na mijn appje aan Lilianne, heb ik daar eigenlijk met toch over getwijfeld. Moet ik dat wel doen? Ik werd ook gewaarschuwd door mensen van, nou, pas op, want de PvdA die gaat over je heen walsen, want ze hebben eigenlijk alleen maar het partijbelang en niet het individueel belang, et cetera, et cetera. En toen ben ik daarna in contact gekomen met steeds meer exen, die steeds meer bevestigden. En toen werd eigenlijk steeds duidelijker dat het nog veel groter was dan ik dacht. Waardoor ik ja, het weekend voordat ik ging melden, steeds zekerder werd van het is echt belangrijk dat ik dat ga doen. En er kwamen toen ook al twee andere vrouwen die al tegen mij hadden gezegd, wij gaan ook, we willen ook zeg maar praten. En dus dat wist ik toen ik mijn verhaal ging doen. En na mijn verhaal is er nog veel meer naar buiten gekomen. Dus er zijn nog veel meer, een aantal meldingen. En ik weet dat er nog meer gaan komen, binnengekomen. En ja, de zaak is zoveel groter dan ik een week geleden vermoedde, dat ik blij ben dat ik dat heb gedaan.
Ja, okay. Maar jij krijgt natuurlijk dus wel... Ik ben
het kutwijven, die jaloerse ex arme Gijs.
Wat
doet dat met je?
Dat vind ik heel heftig. Dat vind ik heel heftig. En ik moet zeggen dat ik... je hoort natuurlijk wel eens zeg maar van vrouwen van, oh, women power en we moeten samenwerken. En ik heb dat zelf nog nooit zo sterk gevoeld als de laatste dagen. Want wat komt er toch naar boven en wat komt er toch een kracht als vrouwen met elkaar gaan praten in plaats van dat ze elkaar omlaag gaan trekken. Het is ongelooflijk. We moeten hier echt mee kappen met iets, ook maar iets slechts over andere vrouwen zeggen.
Nou, bijna aan het einde. Ja. Wat ik nog wilde zeggen. Judith, wilde jij nog wat zeggen?
Nou, het enige wat ik eigenlijk nog wilde zeggen was dat ik me opviel dat de term voor de bus gooien wel zo nu 3 keer, 4 keer per dag te horen is.
Ja, dat is een modeterm geworden.
Dat viel mij vooral op.
Ja. En hoe voelt die term voor jou?
Nou ja, het is een hele duidelijke term, maar het valt me gewoon op dat iedereen hem nu...
Ja. Maar vind je hem lelijk of mooi?
Nee, hij is niet zo mooi.
Nee, hè?
Maar ik ga dan na, ik weet nog niet.
Heb je een alternatief?
Nee, daar ga ik dan nu over nadenken.
Ik gebruik hem ook.
Ja, je gebruikt hem makkelijk, maar ik ga.
Ja, hij werkt wel, want je ziet meteen wat er gebeurt en je begrijpt wat er bedoeld wordt.
Ja.
Ja. Wat wilde jij nog zeggen, Tinkerbell?
Ik ben even klaar.
Je hebt alles kunnen zeggen.
Ik vast niet, maar ik ben voor nu, voor dit moment even klaar.
Oké.
Okay. Jij, Lisbeth?
Wat wilde ik nog zeggen? Nou. In dit hele debat over seksueel overschrijdend gedrag en de media. Ik heb zelf ooit voor Brandpunt nog een reportage met collega's gemaakt over seksueel overschrijdend gedrag van een dirigent en een orkestleden. En wat mij opviel is dat we zijn daar zo zorgvuldig te werk gegaan. Dat wilden we zelf, maar dat moet ook. Want als je dat niet doet, word je of aangeklaagd of je kaartenhuis van je verhaal stort in elkaar, zodat het totaal het punt mist. En kun je het punt niet maken en dus die vrouwen niet aan het woord laten. En die zorgvuldigheid, die mis ik wel een beetje in dit debat. Het gaat wel heel... Ja, mensen gooien anderen voor de bus, maar roepen zeker online, lekker veilig. Namen, ja, nee, maar die ook. En die heeft al eerder dat gezegd en zo.
Het is ik vind heel, dat het debat... erg, heel erg een victim blame ding.
Ja, ik. Maar ook een heksenjacht soms. Dat mensen namen van mannen in dit geval roepen, waarvan ik denk, ja, oké, okay, I don't know. Want dat is gewoon maar jouw tweet.
Ja, allebei, ja.
Maar dat is heel gevaarlijk.
En ze versterken elkaar.
Ja. Ja, en het gevaar, want dan vereng je het debat zo naar dader-slachtoffer.
Ja.
En daar gaan wij echt niet verder mee komen. Als je werkculturen, machtsstructuren veilig wil krijgen en gezond wil houden, ja, dan heeft het niet zoveel zin om alleen maar slachtoffers en daders aan te wijzen. Slachtoffers en daders. Dat moet een soort, nou ja, een soort algemeen gesprek worden, waarin iedereen naar zijn eigen gedrag kijkt.
Ik merk dat er wantrouwen ontstaat op het moment dat je niet een heel verhaal vertelt, niet bewijs. Ik bedoel, ik kan heel veel dingen bewijzen. Gewoon, ik heb gewoon een telefoon met WhatsAppjes, dus alles wat ik zeg kan ik bewijzen. Maar het is privé. Ja. En het gaat ook nog heel veel andere vrouwen aan. Dus je bent gewoon heel voorzichtig en met je eigen privéleven en met het privéleven van anderen en met de mogelijke consequenties. En doordat jij voorzichtig moet zijn en om jezelf en anderen te beschermen, word je vaak niet geloofd. Oh, nou, ze komt niet met bewijzen, dus het zal wel niet waar zijn. Ja, heb je weer zo'n
heel, het is heel erg dun ijs voor iedereen.
Ja.
Wat ga je doen vandaag nog, Tinkerbell?
Ik ga zo naar mijn studio kunst maken.
En dat leidt, dat kan me voorstellen dat rust geeft. Niet, in je hoofd.
Er moet gewoon gewerkt worden.
Oké, okay, ja, natuurlijk. Nee, ja.
Nou, daar sluit ik me bij aan. Er moet gewoon gewerkt
worden.
Er moet
zeker gewerkt worden. Dat gaan we allemaal doen.
En tot zover wat ik nog had willen zeggen. Weer een mediapodcast, maar nu met Judith en Lisbeth. En wilde jij nog wat zeggen? Kom dan naar Instagram, Judith, @...
Ja, we hebben een Instagram-account. Ja. @watiknogwildezeggen.
En daar kun je comments in de comments achterlaten. Of wat jij nog wilde zeggen.
DM'en, zeker.
Ja. En laat ook even weten wat je van ons vond. En abonneer je, want dan mis je nooit meer een podcast. Tot zover, volgende week een nieuwe.